Welkom luisteraars naar weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die of een heftige situatie mee heeft gemaakt, of een heel bijzonder leven heeft gehad, of impactvol werk heeft. En ik wil hem of haar de ruimte geven om die kant van het verhaal te vertellen dat niet zo snel belicht wordt. En door te luisteren naar dit soort verhalen, hoop ik dat jij in het vervolg ook durft te vragen: heftig, maar hoe is het nu met jou? Welkom luisteraars bij weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? En ik ga vandaag in gesprek met Joske. Met Joske ga ik het hebben over de moord op haar broer Onno in 2009. Super heftig. En dan vraag ik me af, Joske, hoe is het nu met jou?
Goed. Goed. Ja, het gaat goed. Dus ja, mijn leven, weet je, ja, het leven gaat door. Hè? Dat is het hele zure aan alles wat je meemaakt. Het leven, je moet ook gewoon door. En ik vind dat ik dat goed heb opgepakt.
Ja, ik heb het ook. Ja, ja. En als we dan nu teruggaan naar 2009, toen is je broer vermoord gevonden. Hoe komt zo'n bericht op je af? Ik snap dat het meteen een hele grote vraag is, want er speelde nogal wat. Wil je ons eens meenemen naar hoe dat toen was?
Ja, sowieso heel onrealistisch. Want ik kreeg een telefoontje op mijn werk. Ik was op mijn werk en ik zag dat ik 4 gemiste oproepen had van mijn moeder. En toen wist ik eigenlijk al, er is iets aan de hand. Want nou, vaak belt hij niet, dus ik wist, er is iets. Nou ja, en toen belde ik haar en ja, toen ze het vertelde, was het meteen van, nou, zoveel vraagtekens. Van, hè, vermoord? Want ze zei het ook meteen van, nou, Onno is vermoord. En dan, nou ja, zo'n front krijg je dan hier van, ja, hoe, hoezo, waarom, wie, waar, wat, wanneer. Nou ja, en dan, vanaf dat moment, dan is het heel, heel onwerkelijk. Dat is echt iets wat je alleen maar in CSI ziet, in Criminal Minds, op televisie, films. Maar dan in één keer gebeurt het in jouw eigen familie. En dat is echt heel onwerkelijk.
Bizar. Ja. Ja, ja. Neem eens mee. Wie was Onno? Want Onno is een geadopteerde broer van je.
Ja.
En je hebt nog 2 andere broers. Vertel eens over je gezin van herkomst.
Ja. Nou, mijn oudste broer die was geboren in 1975. En mijn ouders die dachten later van, nou, ik wil eigenlijk nog wel een kindje. En ze vonden het ook wel heel nobel om een kindje te adopteren. Dus ze hadden een aanvraag ingediend. Nou, dat duurde even. En op een dag hoorden ze van, nou, we hebben een kindje. Maar vinden jullie het erg als het kindje ook iets wat gehandicapt is of zo? Nou ja, vroegen ze wat voor handicap dan. Nou ja, het was in ieder geval een gespleten kaak. Een hazenlip. Nou, een beetje zoiets. Nou, mijn ouders zeiden, nou prima, weet je, dat willen we wel, dat is prima, tegenwoordig kan je daar heel veel mee. Dus toen, op een herfstige dag, zijn ze mijn broer gaan ophalen op Schiphol. En daarna ben ik geboren, nog 4 jaar later, en daarna nog mijn broertje. Dus ik heb gegroeid met 3 jongens. En nou, mijn ouders zijn uiteindelijk wel uit elkaar gegaan na 23 of 24 jaar huwelijk. Ja, sportieve familie wel. Basketbal, mijn broer basketbalde, ik basketbalde. Ja, en ik was ook echt een lezer. Ik las heel veel boeken, ik zat heel veel te lezen. Rustig kindje was ik, vond ik zelf. Maar dat vinden mijn ouders ook wel hoor. Die geven dat ook wel toe. Ja, je was een zoet kind. En mijn broer die was geadopteerd. Had een zware start gehad. Dat wist ik niet hoor, toen ik nog jonger was. Dat heb ik eigenlijk pas later echt uitgezocht, hoe dat precies zat. En eigenlijk pas na zijn dood ben ik daar meer in gaan verdiepen. En het blijkt dat hij een hele zware start heeft gehad. Gevonden in een container op eerste kerstdag met 0 graden. Dus koud. En hij lag in een steegje. En de politieman die deed zijn ronde. En die hoorde daar een babytje huilen.
Jeetje.
Dus die heeft hem uit de container gehaald, naar het ziekenhuis gebracht. En daar bleek dat hij dus al gewond was aan zijn wang. En dat hij hoogstwaarschijnlijk al met geweld in aanraking was gekomen.
Oh.
Of na de geboorte, of misschien nog zelfs in de buik. Hè? Dus dan heeft de moeder Misschien een schop gehad of iets dergelijks. Dat is, ja, dat weten we niet. Maar in ieder geval, het was wel duidelijk dat het een wond door geweld moest zijn. En daar is hij aan geopereerd. Dus hij naar een weeshuis gebracht. En daar heeft hij 8 maanden in een weeshuis gelegen. En nou ja, en wat het zielige ook is daar, is wel dat de wiegjes die hadden spijlen. En in die spijlen zat een soort van schuimblok. En daar zaten gaten in. En daar gingen de flesjes doorheen. Dus dat betekent, de babytjes konden zich zo drinken. En dat zou betekenen dat ze dus eigenlijk niet echt vastgehouden zijn in die eerste 9 maanden. En nou ja, en dat zorgt er wel voor dat je, nou ja, dat heb ik later onderzoek naar gedaan, dat je gewoon echt wel problemen kunt krijgen, hechtingsproblemen. Ja, je voelt niet die warmte, niet die liefde. En dat is gewoon een ja, flinke beschadiging die hij meteen al had.
Ja, enorm.
Ja.
Ja, we moeten dingen natuurlijk in de tijdgeest zien. Hè? Hij is in 1978 geboren. Maar gelukkig weten we nu nog veel meer dan in 1978 hoe belangrijk hechting is. Het belang van knuffelen, erbij horen. En je boel is, ja, heeft eigenlijk afwijzing op afwijzing meegemaakt. Ja.
Ja, ja.
En dat snap ik. Ja, wel een nobele gedachte van je ouders om een kind te adopteren. De hele adoptiediscussie staat nu. Ja, is nu enorm actueel. Maar ja, dit is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Omdat hij te vondeling is gelegd. Ja. In Zuid-Korea.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, er is ook niks over bekend verder. Tenminste, zijn dossier heb ik wel gezien. Want ik ben naar Zuid-Korea afgereisd. In 2018. En ik voelde dat ik dat wilde. Ik wilde heel graag naar zijn geboorteland toe. En dat is dus 9 jaar nadat hij is overleden. En ik wilde ook op zoek naar de tempel waar hij zelf heeft gestaan. Een jaar voor zijn dood. Dus in 2008 is hij zelf in Zuid-Korea geweest. Voor een sportevenement. En daar staat hij bij een tempel. Dat is een hele mooie foto die daar gemaakt is van hem. En ik voelde gewoon dat ik ook naar die tempel wilde. En ik was benieuwd naar het weeshuis. En mijn vader heeft ook wat as deels uitgestrooid bij een andere tempel. En daar wilde ik ook naartoe. En ik voelde gewoon die drang heel erg dat ik daar naartoe wilde. En toen ben ik daar dus ook bij het weeshuis geweest. Ik heb zijn dossier gezien. Ik heb ook gezien de naam van de politieman zelfs die hem gevonden had.
Oh ja?
Ja, en het steegje heb ik gezien waar hij gevonden is. Dat was een hele bijzondere reis. Om echt een beetje een soort van zijn stappen.
Ja.
Ja, zijn voetsporen of zo te volgen op de een of andere manier.
Wat bracht je dat?
Ja, dat bracht me zoveel begrip. Want ik heb nooit echt beseft dat zijn start, zijn slechte start, zoveel invloed heeft gehad op zijn gedrag. Ik vond hem vroeger een etter. Daar kan ik ook eerlijk in zijn. Hij heeft mijn jeugd best wel, nou ja, ik wil niet zeggen verpest, want ik heb ook hele leuke momenten in mijn jeugd. Maar hij heeft wel een flinke stempel gedrukt op mijn jeugd. Ik moest veel op mijn tenen lopen, er was veel ruzie. En ik vond het echt een rotjoch. Ja, en vroeger, ja, dus ik was ook helemaal niet gek op hem. En toen ik in Zuid-Korea was, toen besefte ik gewoon heel erg van, dit is hem overkomen. Ja. En hij heeft er helemaal niet om gevraagd om in een container gelegd te worden, om mishandeld te worden. Eigenlijk ook niet gevraagd om daarna geadopteerd te worden natuurlijk. Nou ja, je hebt gewoon geen keus. Maar ik ben heel erg gaan beseffen in die reis van mijn broers gedrag. Heeft hij waarschijnlijk nooit helemaal zelf gewild. Maar hij is zo gevormd en hij is zo beschadigd naar Nederland gekomen. Dat ik heb veel meer begrip gekregen voor zijn gedrag.
Ja.
Hij zocht erkenning. Hij zocht echt naar erkenning. Ik wil ergens bij horen. Hij werd ook heel erg gepest hè, vroeger. Door zijn spleetogen. En toen hij jong was, toen vroeg hij ook aan mijn moeder van, mama, waarom heb ik dit soort oogjes? Mama, ik wil gewoon een blanke huid hebben. En ik wil graag oogjes. Ja. En heel verdrietig voor mijn moeder ook. En ook bij langs het voetbalveld werd hij ook gepest. Of op het voetbalveld. Door de ouders ook zelfs, maar ook door de kinderen. En Chinees werd hij genoemd. En terwijl hij helemaal geen Chinees is natuurlijk. Dus dat was extra erg. Ja. Maar ja, het is. En ik denk dat je, als je een stukje hechtingsproblematiek neemt, een stukje genen, want misschien waren zijn ouders of zijn vader, weet ik veel wie, ook al best wel opvliegerig of agressief van aard of onrustig. Of, nee, dan kan hij dat ook geërfd hebben. En dan een stukje vorming in het gezin. En dan, ja, dan ga je bepaald gedrag vertonen. Wat ik nu begrijp. En ja. wat ik niet goedkeur, maar wel begrijp. Ja, dus ja. Die reis heeft mij heel veel gebracht. Ja, en ik ben eigenlijk, is heel gek, maar ik heb voor zijn dood heb ik niet het gevoel gehad, dat is heel erg om te zeggen, ik heb niet het gevoel gehad dat ik echt van hem hield. En dat vind ik heel naar om te zeggen. En tegelijkertijd kan ik nu zeggen dat ik wel van hem houd. Ja. En dat heeft die reis mij gebracht. Ja.
Ja, wat mooi. En wat super eerlijk van je. Ja. Dat je dat zo. Want ik kan me er wel iets bij voorstellen als het leven zo ingewikkeld is. Dus het is zo essentieel dat we ons als mensen welkom voelen. Dat we welkom zijn op de wereld. En hij is, ja, als je te vondeling wordt gelegd, dat is eigenlijk het ultieme niet welkom zijn.
Ja.
Ja.
Ja, en dat ingewikkelde wat je ook zegt. Ja, dat heb ik. Ik vind het nog steeds ingewikkeld. Want het is wel mijn broer die er was toen ik geboren werd. Hij heeft een zware start gehad. En ook heeft hij verkeerde dingen gedaan in zijn leven. Want hij heeft ook een strafblad. Geen heilig boontje. En ik vind het dus heel lastig ook die worsteling soms van. Ja, wat mis ik nou? Mis ik hem? Mis ik de persoon die hij had kunnen zijn? Mis ik de band die we hadden kunnen hebben?
Mm-hmm.
Denk ik aan hem als de jongen met strafblad? Denk ik aan het jochie wat in een container lag? Denk ik aan de jongen die wel af en toe mij belde, ja, heel weinig hoor, maar ook op een verjaardag feliciteerde, die souvenirtjes meenam, want hij nam wel souvenirtjes mee als hij op vakantie was geweest, ook voor mij. Waar denk ik aan? En als ik aan hem denk? En dat soms word ik daar een beetje heen en weer in gegooid. Van, ja.
Ja, ja, snap ik. Dan zijn er alsof het ook om meerdere onno's gaat.
Ja, want er zijn ook heel veel speculaties over hem. Het internet staat er vol mee. En het zijn wel allemaal speculaties. En dat maakt het heel lastig. Dat ik denk van ja, dan zegt iemand dat hij geld gestolen heeft. En dat hij daarom dood moest. Oké, okay, ja. Maar dat is, vind ik gewoon heel, heel lastig, al die speculaties. Van, wat moet ik daarvan denken? En stel dat het waar is, dan is het gewoon inderdaad een crimineel. Maar ja, dan verdient hij nog steeds niet vermoord te worden. Dus ja, het is best wel een complexe situatie.
Ja, hoe rouw je dan als het zo complex is?
Ja, ik probeer mezelf te dwingen om in ieder geval toch te denken aan zijn start en dat kleine jochie. Wat niet gevraagd heeft om in zo'n container gelegd te worden. En daar probeer ik dan. En als ik daar diep aan denk, kan ik ook wel huilen. Want dat vind ik heel zielig. En ik ben ook aangesloten bij Federatie Nabestaande Geweldsmisdrijven. Geweldslachtoffers, sorry. En daar hebben we ook meetings. Ik organiseer bijvoorbeeld zelf ook lichtjesavond 1 keer per jaar. En dat is een heel mooi evenement voor nabestaanden bij de Muur tegen Geweld. Dat zit in de wijk bij Meppel. En dat doet mij heel goed dat ik dat organiseer. Dat geeft me ook voldoening. Het is ook een hele mooie avond met 1000 kaarsjes. Heel bijzonder. En nou ja, ik ga ook nog naar andere meetings. En er is bijvoorbeeld ook de dag van herdenken geweldslachtoffers. Daar ga ik ook naartoe. En dan loop je met linten, van die spandoeken, nee, linten zo. En daar staat dan de naam op van degene die je verloren bent. En dan lopen we met z'n allen door een centrum heen van een stad. Okay. En ja, dat raakt mij ook altijd heel erg. Omdat ik blijf gewoon denken aan, hij heeft dit ook niet gewild.
Ja.
Hij heeft dit leven, en met name die start, heeft hij ook niet gewild. Dat geloof ik. En ik denk dat hij misschien ook wel niet de keuzes heeft willen maken die hij heeft gemaakt. Ik denk dat hij gewoon deels niet anders kon. Omdat hij altijd op zoek is gegaan naar erkenning.
Ja, ja. Vind jij dan steun bij lotgenoten? Mensen die ook iemand door geweld hebben verloren?
Ja, ja. Al vind ik wel dat ik achteraan in de rij mag aansluiten. Omdat mijn broer wel, volgens de speculaties, in een bepaald circuit zat.
Hmm.
En als je daar je aansluit bij een bepaalde groep, dan denk ik dat je het risico, je weet dat je het risico neemt dat daar iets gebeurt. En ik heb contact met heel veel lotgenoten waarbij, laten we zeggen, 95% is gewoon, ja, dan zeg ik dan echt zinloos geweld. Mm-hmm. Dus partners die hun vrouw ombrengen of ex-partners of zomaar op straat iemand aanvallen of psychoses, hè, waarin iets gebeurt. En dat vind ik nou echt zinloos geweld. En mijn broer heeft ook te maken met zinloos geweld, alleen heeft wel risico's genomen in het leven. En dus ik sta achteraan in de rij met aandacht trekken, zielig doen. Ik doe sowieso niet zielig, maar dat, ik vind dat niet gepast. Ja,
mm-hmm.
Ja.
Ja, ik snap wat je bedoelt. En tegelijkertijd denk ik dan dat je je vast mag houden aan dat kleine jongetje wat nergens om gevraagd heeft.
Ja.
En aan jezelf, die ook nergens om gevraagd heeft, die haar broer kwijt is. Ja, maar ik snap dat dat ook onder het nabestaande heel ingewikkeld kan zijn. Dat het anders is wanneer je slachtoffer bent van complete zinloos geweld. Ja, ik heb meerdere nabestaanden van moord in mijn podcast gehad. Dan snap ik dat. Maar tegelijkertijd vind ik, dat jouw rouwer mag zijn en dat Onno een plek verdient, wie die ooit was. Want wie was hij ooit als kind? Je zegt, er was ik oervervelend. hoe verliepen zijn jaren? Want hij is super beschadigd bij jullie gekomen. Hoe verliepen de jaren daarna?
Ja, het enige wat ik weet is natuurlijk vanaf dat ik, mijn eerste herinneringen zijn dat ik 4 was, dus toen was hij 8. En toen weet ik dat hij al heel vervelend was. Dus dat hij loog, snoepjes stal uit de snoeppot en daarover loog. Best al wel een driftig mannetje was. Wel ook heel sportief. Hij kon heel goed voetballen. Echt een talent. Hij heeft ook een keer in de selectie van FC Twente volgens mij mee mogen doen. Maar daar is hij dan heel snel weer uitgekikt. Omdat hij volgens mij een trainingspak of zo had gestolen. Dacht ik. Nou ja, ik weet niet meer zo goed die herinnering. Maar dus vanaf dat ik het weet was hij al onrustig. Hij werd toen gepest en dan kwam hij echt voor zichzelf op. Dus dan begon hij bijvoorbeeld te slaan. Toen hij 12 was, voelde ook al wel een keer een strijker bij een buurvrouw door de bus gedaan met oud en nieuw. Nou, die is zich helemaal kapot geschrokken. Vechtpartij op een kermis. Dat zijn dingen die ik nog kan herinneren. En hij liet mij ook iets zien wat toen ik 8 was, liet hij mij een pistool zien.
Zo.
Ja, toen was hij 12.
Ja, ja.
Dus ja, en verder was het ook, hij had ook wel heel veel humor, kon ook wel lachen. We hadden een favoriete film samen, dat was de Karate Kid. En dan ging hij een beetje karate moves op mij een beetje zo zachtjes oefenen. En ik kan me nog een keer herinneren dat hij toen bleef haken achter een stoel. Toen lag hij in één keer op de grond. Nou, dat was een hele leuke herinnering. En hij voetbalde veel buiten. Hij speelde veel met buurmeisje. Wat ook voetbalde. Dus het was een, aan de ene kant een gewoon een normale jongen die lekker veel sportte, veel voetbalde, veel lol had. En aan de andere kant ook echt wel niet gelukkig. Dat zag je gewoon. Nee.
Dat is eigenlijk wat ik eruit opmaak. Dat het dijken van signalen waren die jij afgaf, dat het niet goed met hem ging. Want ik geloof ergens helemaal niet in moeilijke kinderen. Maar ik geloof wel in kinderen in moeilijke omstandigheden. Nou ja, en zijn omstandigheden waren erg moeilijk. Hij was overal een uitzonder, als ik jou zo begrijp. In het gezin was hij de enige geadopteerde. In de klas zal hij wel de enige jongen zijn geweest uit Zuid-Korea. Op het voetbalveld was hij misschien de enige jongen. Nou ja, met de spleetogen die, waarvan hij zegt van die had ik niet gewild. Want ik wil de ogen zoals iedereen die heeft. Maar wanneer ging het echt fout met hem? Ja, dat pistool op 12-jarige leeftijd is al behoorlijk fout natuurlijk. Maar wanneer ging het echt fout met hem?
Ja, ik denk dat dat is gebeurd toen hij daarna. Op een gegeven moment hebben mijn ouders gezegd van het gaat gewoon niet meer. Hij moet gewoon het huis uit, het gezin uit, want de andere kinderen hebben eronder te lijden. En toen is hij naar een internaat gebracht. En daarna is hij ook weer vanaf getrapt eigenlijk. Dus hij is toen gaan hoppen van internaat naar pleeggezin. En nou ja, daar, ik denk dat daar mis is gegaan. Want het heeft hij mijn ouders ook best wel kwalijk genomen dat die hem weg hebben gebracht, om het even zo te zeggen. Maar mijn ouders zagen gewoon geen andere oplossing op dat moment. Omdat ook, er waren nog 3 kinderen. En ik denk dat daar het vooral misgegaan is. Op een gegeven moment is hij zich ook aangesluit bij hooligans. En in hooligans, toen was hij denk ik een jaar of 18, 19. En toen heeft hij een keer een baksteen gegooid naar een ME'er. En toen kwam hij in de gevangenis terecht voor poging tot doodslag. En daar heeft hij volgens mij een jaar gezeten in de gevangenis. Ja. En ik denk dat hij toen ongeveer 19 of 20 was. Ik weet het niet meer precies hoor. Ik denk dat daar dat wel echt begon in die tijd. Ja. Mm. Ja. En daarna heb ik een tijd. Weet je, hij was ook gewoon, hij leefde een beetje zijn eigen leven. Hij kwam wel elke week bij mijn moeder op de koffie. En dan kwam hij een krantje lezen. En dan rookte hij een sigaretje. En dan sprak hij even met mijn moeder. En dan vroeg ook altijd even hoe het met mij was. Maar we hadden verder weinig contact samen. En ik sms'te hem wel eens. Toen hadden we nog sms. Mm-hmm. En toen zei ik, hey broer, hoe is het met je? Groetjes je zusje of zo. Of ik denk aan je hoor, heb ik nog wel eens een keer geschreven, weet ik nog. Maar ik kreeg eigenlijk nooit iets terug. Alleen op onze verjaardagen zagen we elkaar, op de verjaardag van mijn moeder, op de verjaardag soms van mijn oma nog. Dus we hadden ook gewoon niet superveel contact. En ik heb het wel altijd gewild, maar ik denk dat hij dat niet wilde. Want achteraf, denk ik, ging hij om met foute vrienden. Dat is een beetje de aanname die ik ook doe. En ik denk dat hij ons weg heeft willen houden van dat wereldje.
Hmm.
Hij daarom ook weinig contact zocht. Ja.
Ja. Dat deed hij ook niet met je broers?
Nee, helemaal niet. Nee. Ik was degene die nog het meest contact had van de drie. Ja. Zeg maar. Ja. Mijn moeder dus het meest. Die zag hem bijna elke week wel. En daarna ik. En mijn broer, die was al lang. Mijn oudste broer was al verder getrokken, zeg maar, in het leven. En mijn broertje, die heeft wel eens aangegeven dat hij ook wel een beetje bang was voor mijn broer, voor Ono. Dus die had ook weinig contact. Ja.
Ja. Super ingewikkeld. Ja.
Echt heel ingewikkeld. Ja.
Ja. Ja. Want zoals je in het begin ook al aangaf, het internet zat vol met allemaal verhalen over hem, speculaties over hem. Dingen die misschien wel kloppen, maar ook een heleboel dingen die niet kloppen. Hoe is dat voor jou om zo'n nare verhalen over je broer te lezen?
Ja, dat is echt moeilijk. Ja. En helemaal in het begin, toen het net gebeurd was, hadden we heel veel te maken met oordelen. En er stond echt van alles. Er stond bijvoorbeeld ook een foto bij van hem. En er stond erbij, duidelijk een crimineel. Nou, het is maar goed dat die is opgeruimd. Opgeruimd staat netjes. Boontje komt om zijn loontje. Zand erover. Want hij is begraven onder het zand. Dus hè, dat soort grappige opmerkingen proberen ze dan te maken. Eigen schuld, dikke bult. Zal er wel om gevraagd hebben. Ja, als je omgaat met dat soort mensen, dan vraag je erom. Nou ja, gewoon een heleboel opmerkingen. En dat was echt. En die, eigenlijk zijn die er nog steeds. Soms komt mijn broer nog in het nieuws. Want er speelt nog steeds een hoger beroep namelijk. Maar ja, dat is echt super naar. Omdat ik denk, je weet helemaal niet hoe mijn broer ook was. Wie mijn broer was. Je weet onze gezinssituatie niet. Je weet helemaal niet dat hij ook een zusje heeft. En nog 2 broers en 2 ouders. Je weet ook niet wat er gebeurd is. Je weet ook niet waarom hij vermoord is. Je weet gewoon niks. En dan ga je lopen oordelen. En ja, daar heb ik veel last van gehad. En verontwaardigd raak ik erdoor. Verontwaardigd van, hoe kun je dat nou allemaal zeggen? En ik vind dat we echt wel wat minder mogen oordelen.
Ja.
Als we geen kant van het verhaal kennen, of maar 1 kant van het verhaal kennen, hoeven we niet te gaan zitten oordelen op social media, maar ook niet hardop op straat. Want we doen elkaar er gewoon pijn mee. Ja.
De neuigheid van het nieuws, hè?
Ja, en ook het nieuws wordt ook heel erg aangedikt. Bepaalde kranten, 1 krant specifiek, die is echt heel naar. Die heeft ook echt dingen geschreven die gewoon echt op sensatiegerichte manier geschreven zijn. een wandelaar zag een been uit het zand steken. Nou, zo is het helemaal niet gegaan. Maar dit is wel natuurlijk heel mooi, hè? Want dan gaan mensen dat voor zich zien. Ja. Oh, been uit het zand. Nou, zo is het absoluut niet gegaan. En toch schrijven ze dan dat soort dingen. Ja. Daar kan ik heel slecht tegen. Ja.
Ja. Heb je idee wat er wel is gebeurd met hem? Hoe zijn laatste weken of maanden eruit zagen? Heb je daar beeld bij?
Nee, eigenlijk niet. Hij is gezien op de radar, hoe zeg je het, op de GPS, 16 maart voor het laatst. En daar bij de McDonald's in Tiel, daar heeft hij nog met een vriend wat gegeten. En daarna is hij verdwenen. En ja, ze hebben wel ideeën. De verdachten, er zijn 4 verdachten, die zijn hun auto's zijn gespot op 16 maart 's nachts in de duinen van Hoek van Holland. En op 17 maart zijn die auto's daar weer gespot.
Hmm.
En een plek waar je niet zomaar stilstaat of waar iets te doen is. Dat is echt in de duinen. En dus ja, het officier van justitie vermoedt dat er op de 16e maart daar een gat is gegraven. En op de 17e maart dat hij daarin gelegd is. En op 25 maart zag een gids daar in het gebied dat het zand was omgewoeld. Dus die dacht van, hé, hoe kan dit nou? En nou ja, die heeft een wijkagent erbij gehaald. En die heeft een schep meegenomen. En toen zijn ze gaan scheppen.
Mm.
Toen zagen ze een stuk spijkerbroek. Ja, in eerste instantie. En toen hebben ze alarm geslagen. Ja, dus zo is het gegaan. Dit is het echte verhaal. En eigenlijk hebben we geen idee wat er gebeurd is. Er zijn echt meerdere speculaties. De ene zegt dat het gaat om een vrouw. Dat hij omging met een vrouw. Wat hem verboden was. Andere zegt dat hij geld gestolen heeft. Weer een andere zegt dat hij uit de groep wilde stappen. En dat hij daarom dood moest omdat hij te veel wist. Weer een ander zegt dat het... Dat was nog meer een verhaal. Dat hij iemand omgebracht heeft zelf. En dat dit een soort van vergelding is. Dus ja... Het zijn echt verschillende verhalen en dat maakt het ook lastig. En voor ons, wij zouden heel graag willen weten de waarom. Want wie is voor ons wel duidelijk, eigenlijk. Ja. Ze zijn niet veroordeeld hoor. Daar kan ik dus eigenlijk ook niet te veel over zeggen. Omdat er dus nog een rechtszitting speelt op dit moment. Maar voor ons is het wel duidelijk. Maar de waarom willen wij toch wel heel graag weten. Want voor de rouwproces scheelt het wel. Klinkt heel raar, maar als blijkt dat hij bijvoorbeeld iemand heeft omgebracht zelf, dan kan ik iets meer begrip hebben voor de vergelding, zeg maar, voor het terugkomen. Ik zeg niet dat ik het goedkeur, maar ik kan het ergens beter begrijpen en beter een plek geven of zo. Van, kan ik ook hardop tegen hem zeggen van, ja, sukkel, waarom doe je dat dan? Dan weet je toch wat er kan gebeuren. He, dus dat voelt voor mij als... Ik zou nog steeds heel boos op hem zijn. Want dan, dat zou ik heel erg vinden als hij het gedaan heeft. Alleen zou ik het wel meer rust in kunnen krijgen. Maar als bijvoorbeeld blijkt dat hij eruit wilde stappen. Hij wilde uit die groep. En hij wilde een gezin gaan stichten. Ik noem even wat hoor. Ja. Dan is die echt... En dan is het ook toch echt wel zinloos geweld geweest. Want dan wil hij naar een beter leven. En,
ja.
En snap je? En geld stelen. Ja, dat is ook niet goed. Ja, maar ja, dan hoor ik het bedrag wat dan genoemd zal zijn. Dan denk ik, ja, moet je daarom iemand vermoorden dat iemand zo'n klein bedrag van je stilt? Ja, dus...
Ja, wat ik nog wel zeg is, het is een verhaal met heel veel vraagtekens, met heel veel open eindjes. En dat maakt het ook heel moeilijk om te rouwen en om dingen te kunnen afsluiten. Dus dan blijft het zo open.
Ja.
Wat is er nu eigenlijk gebeurd? En ik begrijp ook, het hoger beroep loopt nog. Dus het sleept gewoon al heel erg lang. Wat doet dat met je, dat het al zo lang sleept?
Ja, je kan het niet af... je kan er geen punt achter zetten of zo, figuurlijk. Het is een soort van... Het is nog niet af. Want weer heb je weer een rechtszitting. Je mag weer spreekrecht gebruiken, volgens mij. Dat weet ik nog niet zeker. Maar volgens mij wel, bij een hoger beroep. En weer ga je de verdachte misschien zien. Want die komen meestal wel naar de uitspraak.
Ja, die heb je gezien?
Ik heb ze gezien. Alle 4. Ja.
Heb je ook gebruik gemaakt van het spreekrecht?
Ik heb het laten voorlezen. Ik heb het wel gebruikt, maar ik durfde niet zo goed zo dicht bij de verdachte te staan. Dat vond ik gewoon heel spannend. En dus ik heb het laten voorlezen. Ja,
Wat was de boodschap?
Ja, ik heb vooral verteld over ook de leuke kant van mijn broer. Die ik vroeger nog niet kende natuurlijk, die leuke kant. Maar die ik heb leren kennen op de reis naar Zuid-Korea eigenlijk. Dus ik heb meer verteld ook over zijn leuke kant. Maar ook dat hij souvenirtjes meenam. En dat hij mijn beschermbroer was. Want hij was altijd wel heel erg beschermend naar mij toe. Als ik ruzie had met iemand, moest ik het zeggen. Als er iets was, moest ik het zeggen. Want dan zou hij me helpen. Hij had echt wel een goed hart. Ja. En dat heb ik in de spreekrecht verteld. Omdat juist in de media overal stond dat het een crimineel was. En dat het geadopteerde Zuid-Koreaan crimineel verleden. En toen dacht ik, ja, maar dat is niet zoals wij hem zien. En ik vond dat de rechters dat mochten horen. Ja.
Nou, mooi. Nou ja, mooi dat je dan opgestaan bent en die kant ook hebt verteld.
Super. Ja.
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 Hey, wanneer heb je voor het laatst contact met hem gehad?
Ja, dat is op zijn verjaardag in 2007.
Had je al zo lang in contact met hem?
Ja. Ja. Ja, dus en toen was het maart 2009. Dus in heel 2008 geen contact met hem gehad. Maar dat is wel wat ik me probeer te herinneren. Maar ik weet dat het op zijn verjaardag in ieder geval wel zo was. Toen heb ik hem ge-sms'd en toen belde hij mij. Dus we hebben het langste gesprek ooit gevoerd op die dag. En het was een kwartier. Ja, want hij was van de korte zinnetjes en de korte woorden. Maar dat was een lang gesprek, ja.
Ja, ik hoor het hele verhaal ook wel enorm veel eenzaamheid van hem door zoekende naar wie ben ik. Wat vond hij in die criminaliteit? Want hij zat toch wel in een hoek die niet helemaal oké was, wat ik van je begrijp. Vond hij daar misschien iets wat hij zijn hele leven al aan het zoeken was?
Ja, en dat is dus het lastige, want dat zijn dus allemaal speculaties. Hè? Het enige wat wij weten is dat hij een tatoeage op zijn rug heeft, wat andere mannen uit die groep ook hebben. En dat die verdachten, die hebben ook die tatoeage op zijn rug, dus het zouden zijn vrienden zijn geweest. En die hebben eerder al een poging tot liquidatie gedaan op iemand anders. Dus als je dan 1 plus 1 is 2 zegt, dan zou je denken, oké, dan zit mijn broer dus ook in die groep en is dat foute boel. En tegelijkertijd is er gewoon nergens bewijs van. Dus jouw vraag vind ik lastig, omdat ik niet weet wat hij in die groep deed. Wat was zijn rol? Was hij misschien de penningmeester? Noem even wat stoms. Was hij alleen maar een chauffeur? Wat natuurlijk ook niet goed is. Maar ik weet gewoon zijn rol niet. Ik weet niet wat hij daar deed. Maar wat ik denk is dat hij daar iets betekende.
Ja.
En hij betekende, hij hoorde ergens bij. Ze hadden allemaal dezelfde tatoeage. En dat gaf hem waarschijnlijk een fijn gevoel van ik hoor ergens bij. Dat is het denk ik geweest.
Ja. Ja, maar als je dat ook zo vertelt, dat hij het gevoel moet hebben gehad nooit ergens bij te hebben gehoord. Nooit ergens echt welkom te zijn geweest. Overal de uitzondering zijn geweest. Kan ik me vanuit dat snappen dat hij iets zocht om ergens bij te horen. Ja.
Ja. Ja. Ja, net als met het hooligans verhaal. Dan sloot hij zich aan bij hooligans. Ja, hoor je ook ergens thuis en je gaat met z'n allen. Ga je bakstenen gooien, weet je. Ja, erkenning, stoer zijn. Ik denk dat dat heel erg in zijn leven heel belangrijk is geweest.
Erkenning en verbinding, ja.
Ja.
Dus wat hij dat jaar in 2008 deed, of dat hij een baan had, of dat hij, daar heb je geen idee van.
Ja, jawel. Wat ik begreep is dat hij in een nachtclub werkte in Enschede. Ja, wat ik me herinner, maar dat is misschien als mijn moeder dit nu hoort, zegt ze nee, dat klopt niet. Maar wat ik me herinner was dat hij zelfs manager was van die nachtclub. En dat hij werkte daar met danseressen en ook dames. En het waren, ik weet nog wel dat ik hem een keer heb gevraagd van, zijn die dames wel allemaal legaal en zijn ze ook allemaal wel vrijwillig daar? Nou, dat kon hij echt garanderen dat dat zo was. En hij zegt, ze zijn ook allemaal gek op mij, zei hij. En dat heb ik ook wel gemerkt bij de uitvaart. Bij de condoleance was dat. Was de kist was open. En dan waren allemaal dames. Allemaal Braziliaanse dames volgens mij. Of, nou ja, ik weet het ook niet. Allemaal huilen, hingen over de kist heen. Echt heel erg dat ik dacht, huh? Wauw, wie zijn jullie?
Ja.
En waarom zijn jullie zo verdrietig? En waarom huil ik nu niet? En jullie wel? En dat klopt niet. Maar dat waren dus echt danseressen uit zijn club. En ik weet dat die dames misschien wel... Dat die emotioneel van zichzelf kunnen zijn. Dat weet ik niet. Maar het zegt wel wat, denk ik. Dat als hij een enorme lul was geweest... Sorry voor mijn woorden. Maar dan was je daar toch niet gaan hangen over die kist en lopen huilen? Nee. Dat kan niet. Dus... Dat zegt wel wat over, denk ik, over wie hij was. Ja,
misschien hebben zij ook wel de echte Onno ontmoet. Oh. De pure jongen die hij was. Ja,
en hij heeft ook wel een vriendin gehad op een gegeven moment. En zij vond hem ook heel lief tegen hem. Dus tegen haar, sorry. Ik denk echt wel dat hij heel lief kon zijn. Ik heb die kant alleen niet superveel gezien.
Nee.
En later heb ik ook nog met zijn beste vrienden gesproken na zijn dood. En dan vroeg ik ook van, nou, wat was hij nou voor type dan, hè, op het eind? En waar hield hij van? Ik weet heel weinig van hem, zei ik toen. Nou, ze vonden hem echt een zo'n goede vriend. Ze spraken vol lof over hem. Als iemand een goede vriend was, was Onno het wel. Hij stond altijd voor ons klaar. Ja, en humor. Heel veel humor. Ja.
Hoe was dat dan voor jou, om dat te horen?
Ja, heel gek. Dat vond ik ook wel moeilijk. Ook wel jammer. Ik vond het ook heel jammer. Ik denk van ja, waarom heb je niet wat meer contact met mij opgezocht de laatste jaren? Want ik had die band echt wel willen verbeteren. Dus ik vond dat wel heel moeilijk om te horen. En ik heb echt het idee dat ik hem pas na zijn dood beter ben gaan leren kennen. Dat is wel heel gek. Door te praten met vrienden. Maar ook de reis naar Zuid-Korea. En dus dat was wel... En daar heb ik soms ook wel spijt van hoor. Dat ik niet... toch nog wat meer had aangedrongen op meer contact. En hij is wel eens 2 keer of zo bij mij op de koffie geweest. Maar altijd kort. En het was gewoon... niet de broer-zusrelatie die ik had gewild. Maar, en dat is ook wel waar ik wel verdrietig om kan zijn. Als ik nu verdrietig ben... dan is het vooral om van wat we niet hebben... wat we hadden kunnen hebben... dat niet meer kan komen. Dat het is ons ontnomen. En om het jochie wat in de container lag.
Ja,
en zijn einde, weet je, was ook heel eenzaam, weet je, onder de grond, zwaar mishandeld, vreselijk. Ja,
een gruwelijk einde en heel veel oordeel en van allerlei kanten ook een heel naar beeld wat er is ontstaan. Ja. Wat dan feitelijk weer niet klopt.
Ja.
Heb je het gevoel dat je moet verdedigen?
Nou, ik heb het wel soms bij die lotgenoten. Er is ook een keer een dame geweest die zei van... Waarom is zij daarbij aanwezig? Dat ging dan over mij. Want haar broer was een crimineel en die hoort hier toch niet dan bij? Dat heeft iemand letterlijk een keer gezegd. Ja, en toen dacht ik van ja, dat deed echt ook wel wat met me. Dan dacht ik, ja, ik snap je wel. Maar tegelijkertijd kan ik er niks aan doen dat hij bepaalde circuits had. Daar kan ik niks aan doen. En het is gewoon nog steeds mijn broer. En ik mag ook gewoon verdriet zijn. Ik mag ook gewoon bij deze stichting horen. Dus dat vind ik wel lastig. En als ik bepaalde oordelen lees, wil ik heel graag reageren. Zoals laatst kwam ik tegen op TikTok. Stond er in 1 keer 3 filmpjes over hem. Nou, iemand wees mij daarop van, wist je eigenlijk wel dat hij op TikTok stond? Ik zo nou. En er kwamen ook reacties onder. Ook weer nare reacties, ook weer oordelen. Ja, en dan wil ik eigenlijk gaan reageren. En tegelijkertijd denk ik ook van, ja, wat maak ik daar weer mee los? Want straks gaan ze mij benaderen, gaan ze mij... Ik wil ook niet dat in 1 keer die focus op mij komt. Je weet ook niet wat voor een wereld die mensen zitten. Het is ook een gevaarlijk vlak. Dus ja.
Je moet eigenlijk altijd wijzen om niet te reageren. Maar ik snap wel dat je dat gevoel hebt. Maar ja, dan moet je eigenlijk een heel groot verhaal vertellen. En het internet is heel ongenuanceerd, hè?
Klopt.
Dan gooi je daar maar gewoon een stelling op. Zonder, je had het over oordelen. Daar wordt juist heel veel geoordeeld, heel eenzijdig gekeken.
Ja.
Als je terugkijkt op zijn leven, hadden er dingen anders gekund? Hadden er dingen, waren er dingen helpend geweest? Had hij bijvoorbeeld eerder aan zijn hechtingstrauma geholpen kunnen worden? Wat denk jij daarvan?
Ja, en ik denk wel dat mijn ouders hulp hadden kunnen gebruiken. En dat is niet dat ik hun nu zwart wil maken, want ze hebben echt zo hun best gedaan om hem goed op te voeden. Alleen ik denk dat zij misschien niet genoeg beseft hebben wat voor beschadigd kindje het was. Mm-hmm. En ik denk dat dat daar echt hulp voor had moeten zijn. Dus zowel voor hun als voor hem, als voor mijn broer. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk was. Van jongs af aan toch wel een soort van therapie of in ieder geval tips. Van hoe moet je omgaan met een beschadigd kindje? Wat is wijsheid? Ja, dat zeker geholpen. En ik denk, misschien hadden mijn ouders nog een kindje moeten adopteren uit een Aziatisch land. Zodat hij ook denkt, hey, ik heb ook nog een broer met nog meer, andere oogjes, zeg maar. Dezelfde oogjes eigenlijk als hij.
Dat hij niet alleen was.
Ja, misschien had dat geholpen. Maar ja, ik weet ook dat mijn moeder volgens mij ongepland zwanger raakte van mij. Dus ze wilde namelijk nog wel een kindje adopteren. Alleen toen, dat weet ik toevallig, alleen toen raakte ze zwanger van mij. En toen moesten ze die adoptie in ieder geval dat proces afzeggen.
Wat doet dat met jou?
En wat precies?
Ik vind het zo'n gekke gedachte. Van, ze waren van plan om nog een kindje te adopteren.
Ja.
Maar ja, toen was ik ineens in de planning. Toen veranderde dat. En nu zeg je van ja, als hij misschien nog een adoptiebroertje of zusje had gehad, dan had hij zich misschien niet zo alleen gevoeld.
Ja.
Dan kun je ook onbewust heel verantwoordelijk voelen voor iemand in je gezin.
Nou, ik heb daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. Eerlijk gezegd. Dus nee, dat doet eigenlijk niet zoveel met mij.
Nee,
ik had het wel dat. Het was volgens mij ook een meisje wat ze hadden besteld, even lullig gezegd. Maar een Koreaans meisje, dus ik weet ook niet in hoeverre dat invloed had gehad. Want hij was natuurlijk wel een jongen. En 4 jaar verschil. Ik weet niet of het echt invloed had gehad. Maar ik kan me het wel zo voorstellen dat het invloed zou kunnen hebben. Ja.
Ja. Ja. Ja. En we weten het niet, hè. We zijn samen aan het speculeren, want we weten het niet.
Ja.
We hadden het graag anders gewild. Ja.
Ja.
Wat is het aantal ook alweer? 50% van de adoptiegevallen loopt niet bepaald lekker.
Ja, volgens mij zelfs iets hoger nog. Maar in ieder geval, 60% geloof ik, heeft in ieder geval last van hechtingsproblematiek.
Ja.
En bij de ene die gaat het wat beter, omdat hij bijvoorbeeld goed opgevangen wordt, hulp erbij. En de ander gaat het mis. Ja.
Ja. En het jaar voordat hij is overleden, is hij naar Zuid-Korea geweest, duidelijk op zoek naar roots.
Ja. Ja, dat was heel mooi, want toen hij terugkwam had hij gezegd, en ik weet niet meer of hij dat nou tegen mijn vader had gezegd of tegen mijn moeder, maar het maakt niet uit. Hij had in ieder geval gezegd, ik wil Koreaans gaan leren. En ik ga hier terugkomen en ik ga Koreaans leren, had hij gezegd. Ja, het had me zoveel indruk gemaakt op hem. En hij had ook gezegd, ja, en iedereen begon tegen mij te praten in het Koreaans en ik verstond er natuurlijk niks van.
Ja.
Het was voor hem heel, heel apart. En die foto bij de tempel, daar staat hij met zijn handen gevouwen zo. En het is zo'n serene foto, waarvan je eigenlijk hoopt dat hij op dat moment heeft gedacht van, ik ga mijn leven verbeteren, of ik ga mijn leven omgooien. Het is een hele mooie foto. Ja, dus daarom dacht ik ook, ik wil daar ook staan. Dus ik heb ook precies op dezelfde manier, ja, het is een beetje cliché misschien, maar ik heb daar ook zo gestaan,
ja.
Op dezelfde manier. Alleen, 10 jaar later, 2018, ja, 10 jaar later op die plek. Ja.
Mooi. Ja, wel mooi dat je op die manier ook alweer op zoek bent gegaan naar de zoektocht die hij daar heeft gehad.
Ja.
Om voor jezelf ook het verhaal rond te maken.
Ja. Ja.
Hoe kijk je nu we zo uitgebreid over adoptie spreken, hoe kijk je aan tegen dat verbod op internationale adoptie?
Ja, er zijn gewoon te veel gevallen geweest waarin het illegaal bleek te zijn. Of waarbij gewoon mensenhandel aan bod kwam. En als er te veel gevallen zijn, ja, dan snap ik dat je op een gegeven moment zegt van, nou, we doen het gewoon niet meer. Ik blijf het nobel vinden op het moment dat een kindje echt een zwaar leven zou hebben gehad in zijn eigen geboorteland. Dus ik vind adoptie nog steeds heel nobel. Alleen moet het wel hartstikke duidelijk zijn wat de achtergrond is van het kindje, bij wie het geboren is, hoe het geboren is. Het moet wel hartstikke legaal zijn. Dus het kindje moet niet weggenomen zijn van de moeder onder dwang. Weet je, het moet echt een duidelijk verhaal zijn. Dan sta ik er nog steeds wel achter. Alleen, ik zou het zelf niet snel doen, adopteren. Omdat ik ook weet, kijk, in heel veel gevallen gaan goed. Maar je weet gewoon niet wat je in huis haalt. Dat is net als met een kat uit het asiel. Je weet gewoon niet de genen, de achtergrond. En blijkbaar, de eerste 1000 dagen zijn al, hebben heel veel invloed op je hechting. En op je jeugd daarna, hoe je je vormt. En als je, vooral als je later een kind adopteert, dus na die 1000 dagen. Ja, dat is echt wel pittig hoor.
Ja.
Ja. Nou, er zijn ook natuurlijk goede gevallen. Hè? Ik snap, ik kan ze niet over één kam scheren.
Nee, nee.
Ja. Ja.
Nee, het is wel duidelijk dat Onno's start heel slecht is geweest, hè? Ja.
Ja. Ja.
En uiteindelijk dat hij zo... hij is heel eenzaam geboren. En hij is heel eenzaam uiteindelijk overleden.
Poeh. Ja, en het ironische is... Eigenlijk ook dat zijn exacte geboortedatum is nooit bekend geweest. Dat is een gok geweest wanneer hij geboren is. En zijn sterfdatum is ook een gok.
Dus, ja. Ja, dat is wel echt bijzonder.
Ja.
Ja. Ja, ja, er is een goed boek over geschreven over adoptie. Niet geboren op mijn verjaardag.
Oh ja. Ja.
En dat is ook wel een hele treffende titel. Ja.
Ja.
Dan vraag ik me nog zo af, hè. Nou is die... de laatste de week voordat hij is gevonden is hij niet meer gezien. Ben je dan voor jezelf nagegaan van hoe zag mijn week eruit?
Ja, ik weet nog één ding. Ik weet nog dat ik ten eerste dat ik het in de krant heb zien staan dat er een lichaam gevonden was in de duinen. Dat heb ik gelezen en ik wist natuurlijk niet om wie het ging, maar ik weet nog wel dat ik het gelezen had. Dus dat is heel gek.
En viel je ik weet, op?
Ja, ja. Nou ja, het viel me op. En later dacht ik dus, oh mijn god, dat ging over mijn eigen broer. Ja, toen ben ik het artikel ook terug gaan zoeken nog. Om het nog eens te lezen. Want nu wist ik, hey, dat is gewoon mijn broer geweest. Stond ook een fotootje bij. Dat van een lichaam wat dan op zo'n brancard, zeg maar, zo gebracht werd. Brancard, hoe noem je dat, zo'n ding. En ik weet nog dat ik op 25... nee, op 23 maart dat ik een navelpiercing heb laten zetten. Dat weet ik ook nog, want mijn broer werd gevonden op 25 maart. En ik weet nog dat ik op 23 maart... en het gek is, op 28 maart was mijn moeder jarig. En toen had ze niks van mijn broer gehoord. En toen zei ze, toen waren we uit eten namelijk, voor haar verjaardag. En toen zei ik, heb je nog iets van Onno gehoord? Nee, zegt ze. Dat vind ik heel gek. Maar, zegt ze, het kan nog vanavond. Want soms belt hij ook 's avonds nog laat. Dus... en toen bleek dat ze niks had gehoord van hem. En toen 31 maart, hè, dus 3 dagen na haar verjaardag, toen stond de politie voor de deur bij haar.
Ja.
Dus toen was hij eigenlijk al dood. En ook toen ik die navelpiercing zette, lag hij onder de grond.
Ja.
Dus dat zijn nog wel elementen die ik me nog kan herinneren. Voor de rest niet meer in die week. Nee.
Het heeft een paar dagen geduurd voordat hij geïdentificeerd was.
Ja. Ja, ze konden hem niet meteen identificeren. Ja, eerst sowieso even, heeft het een dag geduurd voordat ze hem boven de grond hebben gehaald. Want ze hebben eerst allerlei sporen geprobeerd veilig te stellen. Dus op het moment dat ze de spijkerbroek zagen, wisten ze, hier ligt een persoon. Toen hebben ze hem pas op 26 maart naar boven gebracht. En eerst alles afgezet met linten, snoeppapiertjes verzameld, peuken, noem maar op.
Ja.
Dat gaat natuurlijk heel grondig allemaal. En toen... hebben ze pas op 31 maart hem pas kunnen identificeren. Ze hebben hem natuurlijk al moeten schoonmaken. Hij zag er trouwens goed uit hoor. Want hij was heel goed gebleven onder de grond. Omdat het een koele tijd was geweest.
Mm-hmm.
Dus hij zag er ook goed uit in de kist. Nou ja, goed. Voor zover mogelijk goed. Maar ja, wel.
Heb je hem kunnen zien?
Ja, ik heb hem kunnen zien. Kijk, het was anders geweest als het een hittegolf was geweest. En hij had dan onder de grond gelegen. Dus we hebben daarin wel geluk gehad. Ja.
Ja, ja.
Ja.
Hoe kijk je aan tegen het hoger beroep wat er komen gaat?
Nou, wij hebben geen hoop, eerlijk gezegd. Wij denken dat de verdachten weer worden vrijgesproken. Want er is gewoon geen bewijs. Iedereen houdt zijn mond. Er is geen DNA gevonden. Er is geen plaats delict zelfs. Dus waar hij vermoord is ook onduidelijk. Ze hebben wel vermoedens, maar het is zo goed schoongemaakt met een schoonmaakmiddel. Dat ze daar niks meer kunnen vinden.
Weet jij waar dat is?
Ja, ik ben er ook naartoe gereden zelf.
Ja, dat was de volgende vraag. Je bent daar geweest.
Ja, ik heb daar even stilgestaan en gekeken van, goh, dit is het waarschijnlijk. Maar ja, ook weer speculatie, dus ja. Er is gewoon te weinig bekend. Dus ik hoop, maar ze hebben niet voor niks een hoger beroep ingezet. En dat hoger beroep heeft 4 jaar geduurd. 4,5 jaar. En in die 4,5 jaar hebben ze wel geprobeerd weer nieuwe sporen te vinden. Nieuwe getuigen. Mensen die toch wilden praten. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd wat de nieuwe bewijzen zijn.
Ga je daar naartoe, het hoger beroep?
Ja, nou, het lullig is. Ik heb, het valt precies in mijn vakantie. En mijn vakantie is geboekt en die is heel ver weg. Dus ik kon dat niet meer omzetten. Ik wil het ook eigenlijk niet omzetten. Dus, en er komen er vast nog wel meer zittingen. Ik denk niet dat het met 1 zitting klaar is namelijk. Meestal die zittingen, we hebben iets van 6 zittingen gehad. Dus het hoger beroep zal ook wel weer 2 zittingen of 3 zittingen zijn, gok ik. Dus die sla ik over. Maar mijn moeder gaat wel. En dan sluit ik de volgende aan.
Ja. Nou ja, ik wens jou een hele mooie vakantie.
Ja, dankjewel.
Nou ja, spannend. Het zou mooi zijn als je ergens nog antwoorden kunt krijgen. Terwijl dat helemaal niet heel realistisch is dat die nog komen. Maar dat je op een of andere manier ergens een punt achter kunt zetten of zo.
Ja.
Ja.
Nou, dat zou goed zijn. Ja.
Ja, ook dat het nieuws aan de achtergrond raakt.
Ja, ook dat zou ik fijn vinden. Want ik zat een paar jaar geleden nog bij een autogarage. Zat ik voor mijn APK of zo. Toen moest ik even wachten. Toen zat ik gewoon even in een blaadje te bladeren. En toen hop, stond in één keer mijn broers foto erin. Ja, zo raar.
Ja,
ja, het is heel onwerkelijk weer. Dan denk ik, oké. Maar opsporing verzocht is hij 2 jaar geleden nog in geweest. Of 1 jaar, 2 jaar, nou ja, zoiets. Het is nog steeds heel raar om dat te zien. Ja.
Ja. Ja. Nou ja, mooi dat jij de zoektocht af bent gaan leggen die hij zelf ook is gaan zoeken en terug bent gegaan naar zijn roots. Ja, ja. Om daarmee te proberen een verhaal rond te maken. Proberen, ja. Want lukken is wel moeilijk. Ja.
Ja.
Oké. Ik denk dat dit een mooi einde is van een heel mooi gesprek met jou.
Ja, nou, ik wil nog wel iets delen nog, want ik heb wel echt nog wel een missie. Omdat ik gewoon wil dat oordelen, dat gewoon stopt. En ik wil ook gewoon dat de dood van mijn broer niet voor niks is geweest. Dus ik heb nu het verhaal over mijn broer en over zijn start en over het oordelen en over oordelen in het dagelijks leven waar jij, ik, iedereen op straat ook mee te maken krijgt, heb ik nu in een heel krachtig verhaal gegoten. En ik wil daarmee heel graag mensen inspireren vanaf een podium of voor een groep om ze te leren om niet meteen te oordelen, maar eerst eens even te kijken van eigenlijk uit nieuwsgierigheid van waar komt dit gedrag vandaan? Want gedrag komt namelijk altijd ergens vandaan. Het heeft een oorsprong. En als je weet waar het gedrag vandaan komt, heb je veel meer begrip voor de anders gedrag. En ik weet zeker dat ik mensen daarmee kan inspireren om meer onder water te kijken. Zo noemen we dat dan, hè, naar dat gedrag waar het vandaan komt. Zodat je meer begrip voor elkaar krijgt. Zodat je meer empathie kan tonen. Zodat je beter met elkaar om kunt gaan. Beter kunt samenwerken. Ja, en dat verhaal dat wil ik heel graag gaan delen met de wereld. Ik wil de wereld daarin ook begripvoller laten zijn en wat vriendelijker laten worden. Dus dat heb ik ook gehaald uit deze ervaring, uit dit wat ik
mooie
heb
meegemaakt. Mooie missie.
Ja.
Nou ja, misschien dat deze podcast daar ook aan bijdraagt. En dat mensen na het luisteren van deze podcast ook contact met je op kunnen nemen.
Zeker.
Ja, dat mag ook altijd via mij. En ik wens je daarvoor ook een podium. Dat je die missie kunt volbrengen. Nou ja, en dat vind ik het mooi als ik daar dan weer een steentje aan bij kan dragen.
Dat zou mooi zijn. Nou,
dankjewel, Jopje.
Ja, jij vooral bedankt dat ik hier mocht praten. Ja.
Graag gedaan. En nogmaals, bedankt.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het superleuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer.